Nog een mededeling, gemeente. Mij is gevraagd mee te delen dat de mannenvereniging deze week niet op vrijdagavond zal vergaderen zoals gebruikelijk, maar op donderdagavond. Dus donderdagavond om 19:30 hoopt de mannenvereniging bijeen te komen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 103 en daarvan de versen 4 en 5. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen daaraan na uit Psalm 130, het vierde vers. Psalm 130, vers 4. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek Genesis, hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Genesis 45. De versen 1 tot en met 15 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 130, het vierde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 45 vanaf het begin. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaren hoorde en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen: nader toch tot mij. En ze naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands, en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft, en tot een heer over zijn ganse huis, en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader, en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij gesteld tot een heer over gans Egypteland, kom af tot mij, en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen, en nabij mij wezen, gij en uw zonen, en de zonen uw zonen, en uw schapen en uw runderen, en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis, en alles wat gij hebt. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en breng mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende. En Benjamin weende aan zijn hals en hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Tot zover de schriftlezing van deze avond. We willen vanavond over het gedeelte nadenken wat u gelezen is. Genesis 45, de versen 1 tot en met 15. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van het tekstgedeelte. Genesis 45, vers 1. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. Tot en met het 15e vers. En hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen aan het begin van deze avonddienst voor uw aangezicht. Want dat past ons om voor uw aangezicht te naderen in het gebed aan een begin van een dienst als deze. Want we zijn voor het spreken en voor het luisteren. Voor het bidden en voor het zingen. Voor alles wat in deze dienst gebeurt zo diep van u afhankelijk. Laten we dat ook mogen beseffen tot in het diepst van ons binnenste. En geef, Heere, dat wij onze afhankelijkheid zo mogen inleven, dat wij ze ook in het gebed voor u neer mogen leggen. Want daar drijft echte afhankelijkheid altijd heen, naar de troon van uw genade, naar het gebed. En dan bidden wij u, Heere, of u ons sterken wilt in de bediening van het woord. Geef ons te spreken, geef heilige, bijbelse gedachten. En laten de dingen die overwogen zijn, deze middag nog, zo helder voor onze aandacht komen, dat we het zo mogen spreken, dat het naar uw wil is en dat het in overeenstemming met uw woord is. En kom gij er zelf met de krachtige bediening van uw geest in mee. Wil u ook bij het luisteren, Heere, alles zo maken dat we echt luisteren mogen. Dan is nodig dat alle slaperigheid of alle afleidende gedachten weggenomen worden. Dat het zo is dat we aandachtig mogen luisteren en ons binnenste niet zwerft over de breedte van deze wereld. Dan is het ook nodig dat u door uw geest niet alleen onze gedachten stilzet, maar ook ons hart beroert en het woord in doet dringen tot in het binnenste van onze ziel. Heere, laat het zo mogen zijn. Want u weet hoe hard ons hart van nature is. U weet hoe blind we zijn in de geestelijke dingen. En hoe gemakkelijk het is als vanzelfsprekend om niet te luisteren. En de dingen van uw woord niet ter harte te nemen. Daar behoeven we eigenlijk nauwelijks moeite voor te doen. Maar wil u, Heere, geven dat het zo mag zijn vanavond. Dat wij mogen luisteren en door uw geest onderwezen mogen worden. En dan gaat het vanavond over een ontroerend schriftgedeelte. Menselijk gesproken al ontroerend. Jozef die zich aan zijn broers bekend maakt. Maar tegelijkertijd letten we vanavond heel bijzonder op de heilsgeschiedenis die hierin oplicht door deze schaduwen van de oudtestamentische geschiedenis heen ons verkondigd wordt dat er één is die meer is dan Jozef. Van wie Jozef een teken is, naar wie Jozef verwijst. En dat is Jezus Christus, de grote verlosser en behouder van het volk. Heere Jezus Christus, zou u zich bekend willen maken, ook onder de prediking van het woord van deze avond, aan mensen die schuldig zijn, aan mensen die verloren zijn, aan mensen die geen rechten hebben, maar die alleen maar een beroep kunnen doen op onverdiende, vrije genade. En die zelfs van die genade nog moeten zeggen. Heere, rechten hebben we er niet op. We vragen, Heere, wil zo de prediking van het woord gebruiken. Dat we de dingen zoals die hier liggen opgesloten in uw woord mogen zien. De dingen voor het gewone leven. Maar ook, en dat heel bijzonder, de dingen voor het geestelijke leven. We bidden u, Heere, of u zijn wilt met allen die een moeilijke weg hebben te gaan. We willen ook vanavond aan hen denken die door rouw zijn getroffen. Dan willen we ook heel bijzonder vanavond de familie van onze overleden ambtsbroeder dominee Wups aan u opdragen. Heel plotseling werden we deze week opgeschrikt door het feit dat hij op nog maar 56-jarige leeftijd uit het volle leven werd weggerukt. Een ernstige hersenbloeding en enkele dagen later het einde. Heren, we dragen zijn vrouw en de kinderen aan u op en bidden of u hen wilt vertroosten en sterken, ook in deze dagen van rouw, sterk en bijzonder aanstaande dinsdag, als de begrafenis zal plaatsvinden. En wil u geven, heren, dat tijdens die begrafenisdienst het woord van u, in zijn scherpte en in zijn liefde, als wet en als evangelie klinken mag, voor de familie en voor allen die dat horen. Doe het ons beseffen, heren, ook als predikanten, dat wij vergankelijke mensen zijn. En dat hoe belangrijk het werk ook is, want dat is uw werk, dat is werk in uw wijngaard, dat u uw knechten helemaal niet nodig hebt. Wilt u, heren, ons daarom ook maar heel nadrukkelijk telkens weer bepalen bij de broosheid en de vergankelijkheid van het leven. Opdat we, zoals een van uw knechten uit oude tijden het zei, zo mogen preken. Iedere zondag weer. Alsof we nooit weer zouden preken. Omdat we beseffen dat iedere zondag de laatste kan zijn. En dat geldt niet alleen voor dominees. Dat geldt ook voor ons zoals we hier zijn. Heren, bind die dingen op ons hart. We dragen ook onze moeder aan u op, de oma van onze kinderen, die vanmiddag weer opnieuw gevallen is en nu haar heup gebroken heeft en misschien op dit ogenblik al op de operatietafel ligt. Heren, u weet hoe moeilijk haar hele leven geweest is, van haar 15e jaar af. Maar vooral ook hoe moeilijk de laatste jaren geweest zijn. En nu is dit gebeurd, en wat zullen wij zeggen? Wij hebben niets te zeggen, maar we mogen haar wel aan u opdragen en van u vragen of u aan nabij wilt zijn en als ze misschien vanavond, misschien zelfs nu geopereerd wordt, wil u haar door de operatie heen helpen. Geef, heren, dat ze niet te veel pijn mag lijden en vooral dat ze de vrede in het hart mag ervaren. Dat ze mag ervaren wat de psalmdichter zegt. Ik heb mij in nood aan God verbonden, die in zijn goedertierenheid zijn vleugelen over mij heeft uitgebreid. Heren, wil u zo met allen zijn die zorgen hebben, soms in stilte, soms al zo heel lang, wil u uw genade verheerlijken, juist in tijden van moeite en van verdriet. We willen de hele gemeente aan u opdragen. We bidden of u deze week met een ieder van ons wilt zijn. Wil u ook zijn met de kerkenraadsvergadering die plaatsvindt, waarbij de kerkvisitatoren van de Classis Rotterdam zullen komen om met de kerkenraad te spreken over het gemeentelijke leven. Geef dat het een goede vergadering mag zijn en gebied ook over al dat werk uw zegen. Wil u ook, heren, wanneer er gedacht wordt en misschien ook in de nabije toekomst beslissingen genomen gaan worden over het beroepen van een nieuwe predikant, uw zegen in die dingen geven? Heren, zou u heel in het bijzonder het gebed ook in de gemeente en in de kerkenraad willen vermenigvuldigen, opdat het alles zo mag gaan dat het mag zijn naar uw wil? U zegt het toch zelf in uw woord, dat in de weg van het gebed en in de weg van de afhankelijkheid u dienstknechten wilt geven, herders wilt geven naar uw hart, die het volk zullen wijden met wetenschap en met verstand. Heren, dat het zo mag zijn. En wil u dan de gebeden, heel in het bijzonder onder hen die bidden geleerd hebben, maar toch ook onder ons allen vermenigvuldigen. Want het gaat er toch om dat we een dienaar van u mogen ontvangen, in uw gunst en onder uw zegen. Dat hebben wij niet verdiend, niemand van ons. Maar wil u het geven, uit genade. En laat het beseft mogen worden dat het niet alleen maar een geestelijk werk is als een dominee een beroep heeft, maar dat het minstens zo geestelijk is om een beroep uit te brengen. Heere, bind dat op onze harten. Bind dat op onze zielen. Op die van de ouderen en van de jongeren. En dan mogen we het u vragen of u een dienaar wilt zenden die voor ons persoonlijk en voor onze kinderen tot rijke zegen mag zijn. We bidden u voor de hele kerk, Heere. Wil u onder ons wonen en werken? Wil u onze kerken samenbinden? Wil u ons verootmoediging leren? Wil u geven dat uw woord zijn volle loop en zijn vaste gang mag maken, ook onder ons? Zegen alle werk in de kerken. Zegen het zendingswerk, de evangelieverkondiging onder Israël en de verkondiging van het evangelie onder hen die van dat evangelie vervreemd zijn. Wil u arbeiders uitstoten in uw wijngaard? Wil u het werk aan onze theologische universiteit zegenen? O God, gebruik het als slijk in uw goddelijke handen, tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen daartoe ook uw heilig woord. Wil het onder ons tot zegen doen zijn. We vragen dat niet om iets van onszelf, maar alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nu eerst nog gemeente uit Psalm 85, de versen 2 en 3.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het vierde vers van deze 85ste psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85, vers 4, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is ooit ergens gebeurd, jaren geleden, in een pastorie ergens in Nederland. De jongste zoon van de familie had een kar. Prachtig gemaakt, van een oude kinderwagen. Wie hem gemaakt had, dat weet ik niet meer, dat is ook niet belangrijk. Maar hij zag er schitterend uit. En de kleine jongen was er zo blij mee. Maar op een regenachtige middag, het was vrijdagmiddag, kwam hij thuis. Hard huilen. Anderen hadden met die kar gespeeld en die kar was stuk. En hij had al geprobeerd om die kar weer te maken, maar het werd alleen maar erger. En hij liet de schamele resten zien, wat wielen en wat stukken hout. En na het eten nog weer een poosje in de schuur en nog weer proberen met een hamer en met wat tangen. Maar het werd alleen maar erger. Toen werd het nacht. En de volgende morgen werd hij wakker en keek met nog iets wat betraande ogen naar buiten. Daar stond zijn kar. Hij zag er nog veel mooier uit dan die altijd geweest was voor die tijd. Zelfs prachtig geverfd. Helemaal gaaf. En toen zei zijn moeder, toen die vragend omkeek, weet je wie dat gedaan heeft, jongen? Dat heeft je oudste broer gedaan. Die zondag preekte de dominee over het werk van de oudste broeder, Jezus Christus. Die mensen die hun leven alleen maar stuk kunnen maken, net zoals die kleine jongen zijn kar alleen maar stuk kon maken. Zo wil herstellen. Dat ze zo gaaf en zo rein en zo volkomen waren, als hadden ze geen zonde gekend of geen zonde gedaan. Kijk aan die oude geschiedenis, gemeente, moest ik denken bij de voorbereiding van de preek over dit gedeelte. De broeder, de broer die zich bekend maakt als de verlosser van Israël en het zegt, ik ben Jozef. We willen daar vanavond samen over nadenken. Het thema van de preek is, ik ben Jozef. En daarin valt licht in de eerste plaats over het heden. Toen kon zich Jozef niet bedwingen. In de tweede plaats over het verleden. Want Jozef vertelt dat hij hier in Egypte heeft moeten komen. Ook al was het door onrecht dat zijn broers hem overleverden. En in de derde plaats ligt over de toekomst. Vers 9 en volgende. Haast u, trek op tot mijn vader en zeg tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef. Ik ben Jozef, dat is het thema. Daarin valt in de eerste plaats licht over het heden, in de tweede plaats licht over het verleden en in de derde plaats licht over de toekomst. We hebben de laatste weken, toen we over de geschiedenis van Jozef nadachten, gezien dat de verhalen over Jozef in de schriften hun hoogtepunt naderen. Dat werd op allerlei manieren voorbereid. Voorbereid door dat de broers uiteindelijk toch weer terug moesten naar Egypte met Benjamin in hun gezelschap. Voorbereid doordat het geld en zelfs de beker van de onderkoning in de zakken gestopt werd en ze als dieven betrapt werden en als beschuldigden voor de onderkoning werden geleid. Het werd ook zichtbaar in die ontroerende rede die Juda hield, waarin hij pleitte voor Benjamin en zei: laat mij dan maar gestraft worden in zijn plaats. En nu is dat hoogtepunt dan ook gekomen. Want wanneer Jozef ziet dat de broers tot inkeer gekomen zijn, wanneer hij ziet dat zelfs wanneer het over hun eigen leven gaat en hun eigen leven op het spel staat, ze hun leven over hebben voor hun jongste broer, voor Benjamin. Als hij ziet dat in plaats van de haat van het verleden die er onder Jacobs zonen heerste, er nu bewogenheid en liefde heerst. Kijk, dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Jozef heeft zich verschillende keren bedwongen. Ergens in de vorige hoofdstuk hebben we het gelezen dat hij op een gegeven ogenblik, toen het hem te machtig werd, een stil vertrek in de buurt van de eetzaal opzocht en daar zijn hart in tranen uitstortte. Maar nu kan hij zich niet meer bedwingen. En hij zegt het tegen de mensen die bij hem staan: ga weg. We moeten namelijk niet vergeten dat hier eigenlijk een soort rechtsgeding aan de gang is. Jozef staat in zijn paleis en zijn helpers, zijn raadslieden staan bij hem. Er is een tolk bij hem, want Jozef spreekt in het Egyptisch en die tolk die vertaalt de woorden van die mannen die gearresteerd zijn. En dan ineens, als die ene uit die mannen die gearresteerd zijn zijn reden gehouden heeft, dan zegt de onderkoning: ga weg. Ik wil alleen zijn met deze mannen. En ze gaan allemaal weg. Ook de tolk. Want er was niemand bij hen als Jozef nu tot zijn broers gaat spreken. Wellicht zullen de mensen die tot de hofhouding van Jozef gehoord hebben wel voor de deur hebben staan luisteren. Misschien niet met het oor aan de deur, want dat is natuurlijk verschrikkelijk onbeleefd. Maar ze zullen wel in de buurt gebleven zijn. Wat zal dit allemaal gaan worden? In elk geval, ze hebben iets gehoord van wat er zich achter die gesloten deuren afspeelde. En het gerucht van wat er achter die gesloten deuren zich afspeelde, dat is zelfs doorgedrongen tot in het huis van de farao. Wat is het dan wat achter die gesloten deuren gebeurt? Jozef maakt zich bekend. Hij kan zijn emoties niet meer de baas, zijn gevoelens. En hij zegt: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Gemeente, als we dat overwegen en overdenken, dan voel je met die hele geschiedenis zoals we die gelezen hebben tot nu toe mee. En dan kun je eigenlijk toch iets van ontroering niet bedwingen, ook al hoor je dit verhaal voor de zoveelste maal. Jozef, die zoveel jaren terug door zijn bloedeigen broers verkocht is, die ze allang doodgewaand hadden. Jozef, die zo heel zorgvuldig zijn broers telkens weer op de proef stelde. En nu is het moment van de waarheid aangebroken. Hij maakt zich bekend. Hij zegt het voor de verbijsterde, verbaasde ogen en oren van zijn broers: ik ben Jozef. Oh nee, we kunnen het begrijpen. Ze beseffen het niet direct. Dringt niet tot hen door. Want het zal je maar gebeuren dat die broer die je als slaaf verkocht hebt, die je allang dood gewaand hebt, van wie je gedacht hebt dat hij gedood is en dat nu God door middel van deze strenge onderkoning je aan het bestraffen was, dat deze vreemde Egyptische man met zijn Egyptische kleren, dat die Egyptische man zegt: ik ben jullie eigen broer Jozef. Een moment vol ontroering, vol spanning ook. En tegelijkertijd, hoe ontroerend dit stukje van de geschiedenis ook is, We mogen niet bij de ontroering en bij de dingen stil blijven staan zoals ze hier in de geschiedenis verteld worden. Want als het waar is wat de apostel zegt, dat alle schrift nuttig is tot lering en tot wederlegging en tot onderwijs, 2 Timotheüs 3 vers 16. Dan ligt ook hierin geestelijk onderwijs opgesloten. En we hebben het herhaaldelijk gezien in deze serie preken over Jozef, dat achter Jozef staat de meerdere Jozef, Jezus Christus. Als Jozef ons getekend wordt in deze geschiedenissen als de verlosser van Israël uit die benauwenis van de hongersnood, dan is hij daarin een type, een heenwijzing, een profetie naar hem die alleen verlossen kan van alle nood en van alle schuld en van alle ongerechtigheid, de Heere Jezus Christus. En ook die Heere Jezus Christus wil zich bekendmaken aan zondige mensenkinderen. Hij doet dat in het leven van zijn kinderen. Daarbij kunt u denken aan allerlei geschiedenissen uit de Bijbel zelf, waarin de Heere Jezus zich bekend maakt. Denkt u maar met mij aan die geschiedenis dat de discipelen op zee waren en een storm opstak en het schip dreigde verzwolgen te worden door de golven. En dat ze een gestalte zagen wandelen op het water en dat ze bang werden, totdat ze ontdekte, het is de Heere. Of denkt u maar aan de vele geschiedenissen net na de opstanding van de Heere Jezus, toen de discipelen dachten dat hun hoop vergaan was, want de Christus, de Messias, degene die Israël verlossen zou, hij was gestorven aan het vloekhout op Golgotha. En we horen het, de Emmausgangers klagen, zoals het leefde in de harten van vele anderen op die opstandingsdag. En wij hoopten dat hij Israël verlossen zou. Ze denken dat er geen Jezus, geen verlosser meer is. En dan maakt de Heere zich bekend onder het breken van het brood. Hij openbaart zich. En zo is dat nog, gemeente. Dat de Heere Jezus Christus zich openbaart. Nee, natuurlijk niet in de letterlijke zin van dat woord. Want de Heere Jezus is niet meer met zijn lichaam van vlees en bloed hier op aarde, zoals hij zich aan de discipelen openbaarde toen het stormde op de zee. En zoals hij zich aan de twee Emmausgangers openbaarde toen zij hem niet kenden, kan hij zich aan ons niet meer openbaren. We krijgen geen gestalte te zien van vlees en bloed, geen visioen of geen droom. Maar hij openbaart zich in zijn woord. Hij openbaart zich in het heilig evangelie. Hij openbaart zich in zijn belofte. En als dat woord, dat evangelie, die beloften opengaan en Jezus Christus in het gewaad van zijn woord zegt, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Daar hebt u de openbaring van de Heere Jezus aan het hart. Bewijzen daarvoor in de Bijbel? Noem maar één tekst. Anders zou het te ver voeren. Maar zo heeft Saul van Tarse de Heere Jezus leren zien en hem door het geloof leren omhelzen. Als hij in Galaten 2 terugblikt naar het moment van zijn bekering, u weet wel, die toestand toen onderweg naar Damascus, toen hij neergeveld werd en toen hij daar later in die rechte straat worstelde met God en toen onder de woorden van Ananias het evangelielicht in zijn ziel doorbrak. Dan schrijft hij in Galaten 2, doch toen het Gode behaagde zijn zoon in mij te openbaren, ben ik niet met vlees en bloed te raden gegaan. Daar hebt u het. Een van de Bijbelse aanwijzingen. Dat de Heere Jezus Christus, ook nu hij in de hemel der heerlijkheid is, zich nog steeds door zijn woord en door zijn geest wil openbaren aan een verslagen zondaar, aan een schuldige zondaar, zoals Saul van Tarsen toch ook was. En van daaruit mogen wij het met klem zeggen, ook in het licht van de tekst van deze avond. Zoals de meerdere Jozef wil de Heere Jezus Christus zich openbaren aan een schuldverslagen zondaar. En laten we dan nog maar eens even letten op die broers. We hebben hun levensweg, hun strijd de afgelopen weken gevolgd. En we hebben het gezien hoe dat ze tot inkeer gekomen zijn. Dat begon maar heel aarzelend. Ze zeiden een aantal dagen geleden nog, wij zijn vroom. Ze probeerden hun stand nog op te houden. Maar door de beproevingen heen, doordat er telkens weer onverwachte dingen gebeurden, doordat ze in aanraking kwamen met die strenge onderkoning van Egypte, met het geld wat teruggevonden werd in de opening van hun korenzakken, toen weer terug bij die koning, toen de beker in de mond in de opening van de korenzak van Benjamin. En ze vreesden voor hun leven. Zouden ze wegens majesteitsschennis, zou Benjamin wegens majesteitsschennis gegrepen worden? En in die verootmoediging waarin ze beseften, wij hebben gezondigd en God bezoekt nu onze zonde, werden ze steeds meer naar elkaar toegedreven. Want we hebben het de vorige week gezien, waar echte verootmoediging komt, daar komt liefde tot God, maar ook liefde voor elkaar. Daar gaat Juda in de bres staan en zegt hij, mijn heer de onderkoning, dat kunt u niet doen. Benjamin hier laten, in het gevang stoppen, uw slaaf maken. Want dan zal onze oude vader zeker een vreselijk verdrietige dood sterven. Maar laat mij in zijn plaats gevangen worden. Ze leveren zich uit, ze leveren zich over, op genade of ongenade. In de handen van die onderkoning, wiens naam, maar dat weten ze nog niet, Jozef is. Kijk, wanneer zondaren zich zo voor God vernederen. Wanneer zondaren zo buigen en zeggen, wij hebben gezondigd. Wanneer ze zich uitleveren en zeggen, rechten hebben we niet. Wanneer ze buigen voor alle aanklachten. En niets hebben in te brengen. Daar staat de Heere Jezus op. Want wanneer zijn volk zich schuldig kent, dan zal hij aan zijn verbond gedenken, zegt de schrift. En daarin raken we met ene tere punt. Hoe komt dat toch dat mensen ernstig zoeken? Staan naar de kennis van de Heere Jezus Christus. Uitzien dat Hij tot hun hart spreekt. En dat de Heere Jezus zo ver blijft. Dat het allemaal zo toegesloten is, zoals twee gordijnen op een winteravond dicht tegen elkaar aangeschoven worden, zodat er niets van de kou door kan. Wel, dat kan allerlei redenen hebben. Maar een van de redenen kan zijn, gemeente, dat we niet willen buigen. Dat we steeds nog vasthouden aan wat eigen vroomheid. Dat we altijd nog maar weer proberen om wat eigen gerechtigheid voor God op te bouwen. Dat we ons niet willen uitleveren. Niet willen buigen zoals we werkelijk zijn in onze zonde en in onze schuld. Kijk, het is na in uw leven. U die misschien met uw schuld en met uw ongerechtigheid topt. U die worstelt om de doorbraak van het licht van het evangelie. U die uitziet naar één woord van de gezegende lippen van de Heere Jezus Christus. Wat kan er tussen liggen? O, leg dat aan de Heere voor. En smeek of hij door zijn geest die belemmeringen, die struikelblokken wegneemt, ruimte maakt voor Christus, plaats maakt. Want juist, wanneer zondaren buigen, dat is de weg waarin de Heere Jezus zich openbaart. Ik denk aan mijn verbond. Kijk, en wanneer de Heere Jezus zich openbaart, dan liggen er in deze geschiedenis, zoals die hier voor ons staat, allerlei lijnen die van diepe en geweldige betekenis zijn. Want wat zien we gebeuren als Jozef laat weten, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Wel, dan is het eerste wat ons opvalt, dat ze verschrikt waren. Eigenlijk min of meer verbijsterd zijn. Want ze kunnen het niet bevatten, niet begrijpen. Is Jozef, deze Egyptische koning die ons zo scherp heeft behandeld? En dan ziet u dat Jozef vol liefde is. Hij heeft tevoren wel eens scherp tegen zijn broers gesproken. We hebben gezien dat dat was om hun te beproeven. Maar nu hij zich eenmaal bekend maakt, nu hij laat weten dat zijn naam Jozef is, is in alles wat hij doet en in ieder woord wat hij spreekt zichtbaar dat hij zijn broers op hun gemak wil stellen. Dat hij zijn broers wil overtuigen, het is helemaal goed tussen ons. Luistert u maar, als ze daar verbijsterd staan en verschrikt naar Jozef kijken, dan zegt Jozef eerst tot zijn broers, kom dichterbij. En ze komen dichterbij. Ze stonden van een afstand, want u weet dat toch nog? Het was eigenlijk een soort rechtszaak. En Jozef zat misschien wel op een soort verhoging met zijn raadslieden. En hun stonden daar in de diepte voor hem. Kom dichterbij, kom naar me toe. En dan zegt hij het opnieuw, omdat hij ziet dat ze het niet geloven kunnen. Ik ben Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Hij laat weten dat hij precies op de hoogte is wat er gebeurd is. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ben diezelfde die jullie uit die put hebben gesleurd en met die Midianitische kooplui hebben meegegeven voor een aantal zilverlingen. En wees er niet om bekommerd, zo gaat hij verder. En verontrust u niet, want zo zullen we die andere woorden moeten lezen. Verontrust u niet, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Kijk, in deze woorden valt er licht over het verleden. Want Jozef zegt hier, jullie hebben me naar Egypte verkocht. Maar dat ik naar Egypte verkocht ben, daar moet je nu niet meer pijn en wroeging over voelen. Want dat is onder de bijzondere leiding van God zo gebeurd. God heeft mij hierheen gezonden. Ook al hadden jullie boze gedachten. God heeft dat alles gebruikt om mij hierheen te zenden. Opdat ik zou mogen zorgen voor het behoud van jullie leven. Wat Jozef hier zegt is dit. Jullie hebben me wel veel kwaad aangedaan. Toen jullie me naar Egypte verkochten. Maar daar spreek ik nu niet meer over. Want God heeft al dat kwaad in zijn grote, machtige raadsbesluiten willen gebruiken. Tot jullie zegen en tot jullie heil. En opdat jullie met heel je gezinnen en heel je familie in het leven behouden zou worden. Want God heeft mij laten zien dat er nu 2 jaren van honger zijn in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin niet meer geploegd zal worden en geen oogst zal zijn. En God heeft ervoor gezorgd dat ik koren heb om u bij het leven te houden door een grote verlossing. God heeft het gedaan. Het staat er tot 2, 3 keer toe. Alsof Jozef de verbijsterde broers wil overtuigen dat dit alles Gods werk is. Kijk gemeente, wat we hier zien is dit, dat in de woorden van Jozef, wanneer hij zich bekend maakt En in deze nadruk die hij legt op het feit dat God met dit alles een wijze bedoeling had, hier worden de dingen opgelost die de broers van tevoren allemaal niet konden begrijpen. Toen die onderkoning hen zo boos beschuldigde, toen ze met al die geldschatten in de opening van hun korenzak te maken kregen, toen in Benjamins korenzak die beker gevonden werd en ze uiteindelijk aangeklaagd werden voor die onderkoning. Hoe dat allemaal kon, ze begrepen het niet. Ze zagen er alleen op een verborgen manier Gods hand in. Maar hoe? Ze konden het geen begin en geen eind aan krijgen. Het was hun een raadsel. Maar wanneer Jozef laat zien wat in dit alles en achter dit alles Gods bedoeling is, dan worden de dingen opgehelderd in ons leven. Laten we daar eerst een kleine kanttekening bij maken. De broers van Jozef, met alle raadsels die er de laatste tijd met name in hun leven waren, zijn ook een beeld van ons menselijk leven. Wij kunnen ook in ons leven allerlei raadsels hebben. Zeker wanneer u veel met moeite en verdriet of met ziekte en eenzaamheid te maken hebt. Of wanneer er een verborgen kruis, een verborgen leed in uw leven is. Dan weet u van de raadsels in het leven. En die raadsels in het leven, dat is altijd ontzettend moeilijk om te verstaan. En met die raadsels kom je eigenlijk ook nooit in het reine. Totdat soms God door middel van zijn woord, door middel van zijn knechten, iets laat zien van de bedoeling van de moeite en de zorgen in het leven. Zullen we dat nooit vergeten? En zullen we ook ernaar staan om niet te gaan wroeten in allerlei raadsels van het leven? Om de zin te verstaan. Want daar komen we nooit uit. We mogen die raadsels en die afgebroken draden en die onuitwarbare knopen in ons levenskoord voor de Heere neerleggen. En zeggen: Heere, ik weet het niet. Ik begrijp het ook niet. Maar wil u er, als het u belieft, er licht over geven. God doet dat niet altijd. Maar soms wil de Heere vanuit het woord en door zijn geest dingen laten zien. U ziet het hier in de Jozefs geschiedenis. Jozef als dienstknecht van God mag de raadsels in het leven van zijn eigen broers ontwarren. En wat doet hij? Hij wijst op Gods bedoeling, Gods soevereine plan, Gods soevereine raad die hierin vervuld wordt. En gemeente, als wij in ons leven iets gaan zien van Gods hoge bedoeling, ook dwars door wegen die voor ons misschien kromme wegen lijken, of kronkelwegen zijn, of dingen die we niet verstaan en niet begrijpen kunnen, dan gaan we toch ook de moeilijke dingen en de kronkelwegen gaan we God aanbidden. Want dat is Jozefs bedoeling. Dat die broers dwars door al het kwaad en de narigheid heen die ze over zichzelf hebben gebracht, zich gaan verwonderen over God. En dat is nu een grote zegen. Als wij in ons leven met heel dat onontwarbare kluwen waarin ons leven soms bestaat, dat we de zin van de dingen soms zo moeilijk ontdekken, dat de vragen vele zijn. Als u iets mag gaan zien, boven dat alles staat God. En al begrijp ik Gods daden soms niet, al gaat het soms dwars tegen mijn vlees en bloed en mijn gevoelens in, toch heeft God zijn hoge bedoeling. En als je dan in de grootste smart en langs een diepe weg God over mag houden, en mag zeggen, Heere, hoewel ik alles niet begrijp, uw wil is toch wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Kijk, dan ben je toch gezegend. Als je met al de moeite in het leven in opstand verder moet, dan heb je het dubbel arm en dubbel moeilijk. Maar als je ermee onder God mag buigen en iets van Gods hoogheid mag zien en misschien ook iets van Gods bedoeling mag zien, dan is het toch goed. Zeg, hoe moeilijk het ook is, zouden we dan niet vragen, juist in de moeite en in de strijd van het leven, Heere, leid u me dan maar. En laat u het me maar zien zoals u het aan die broers van Jozef hebt laten zien. Dat ondanks hun zonde en dwars door hun zonde heen, u uw soevereine weg ging. Nu worden de dingen opgeklaard die ze tevoren niet begrepen. Maar dat is niet het enige wat hier in dit stukje van de geschiedenis aan ons wordt voorgehouden. Er zit ook dit nog in, Jozef. Ja, Jozef is een profetie, een heenwijzing naar die grote verlosser, naar de Heere Jezus Christus, die niet slechts verlost van honger voor dit leven, maar die verlost van zonde en van schuld. En we hebben het zojuist al gezien, als die Heere Jezus Christus zichzelf openbaart, ziet, hier ben ik, door zijn woord en door zijn geest, in het gewaad van zijn belofte, tot ons persoonlijk gaat spreken, dan spreekt hij tot mensen die het verzondigd hebben. Die het niet waard zijn om Gods kind genoemd te worden. Die naast de verloren zoon in het stof vallen en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben het niet waard meer om uw kind genoemd te worden. En als de Heere Jezus dan vanuit zijn woord en door zijn geest zich bekend gaat maken, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Ja, dan kan het gebeuren dat je het eerst niet geloven kunt. Het is te groot. Zoals je dat leest bij de vrouwen bij het graf niet. Ze konden het van blijdschap niet geloven. Ze waren zo in de war dat ze het niet konden geloven. En bij die broers van Jozef zal er nog wel meer meegespeeld hebben. Ja, maar hun zonde dan? Ja, maar het feit dat ze Jozef verkocht hadden dan? Die zonde maakte dat er toch afstand bleef. De schrik, de vrees. Ja, laten we het niet vergeten, dat kan er ook zijn wanneer een zondaar de Heere Jezus Christus leert kennen vanuit het woord en door de geest. Dat er eerst verbijstering is, niet kunnen, niet durven geloven. Of toch nog een gevoel van afstand is en vrees. En dan moeten we er eens op letten hoe dat hier in deze geschiedenis Jozef zich moeite geeft om zijn broers ervan te overtuigen dat hij hun welgezind is. Dat wat er gebeurd is in het verleden wel gebeurd is, maar dat hij niet boos meer op hun is. Nou, als dat van Jozef geldt, dan geldt dat veel meer en veel rijker van hem die meer is dan Jozef. Als hij zich openbaart aan een arme zondaar en zegt, ik ben uw heil, dan kan er verbijstering zijn, dan kan er schrik zijn, dan kan er vrees zijn, maar dan put de Heere Jezus Christus zich uit om de vrees weg te nemen. Is u dat wel eens opgevallen? Hoeveel keer de Heere Jezus, als hij mensen ontmoet tijdens zijn leven hier op aarde, de woorden die hij gaat zeggen, begint met vrees niet. Vrees niet, ik ben het. Vrees niet, ik ben uw zaligmaker. Hij weet wat er aan vrees en verbijstering, aan gevoelens van afstand, aan gevoelens van schuld, van ontoereikendheid kunnen leven in het hart van zo iemand. En hij gaat ze door zijn woord en geest overreden en overtuigen. Je hebt wel vele zonden gedaan. Er is wel veel gepasseerd. Maar ik ben Jezus. Ik ben de heiland. Ik ben de verlosser. Ik ben het die uw zonden uitdelg. Ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Wat een zaligmaker is hij. Dat hij juist als zaligmaker ook het ongeloof blust en de vrees wegneemt en het hart vol liefde overtuigt dat hij zalig wil maken, zodat het hart zich ook gewonnen geeft aan hem en schoonheid en dierbaarheid in de Heere Jezus Christus gaat ontdekken. Ja, dan kan het wel zo zijn dat er vele zonden zijn. En laten we nog even de lijn vasthouden. Die broers hadden Jozef ook heel wat aangedaan. Het kan zo zijn, wanneer je iets van de Heere Jezus Christus in zijn schoonheid als zaligmaker gaat ontdekken, dat dat juist opengaat. Dat je zonde gedaan hebt tegen God, maar heel in het bijzonder zonde tegen de Heere Jezus Christus. Denk eens even aan de Pinksterdag. Daar hebt u een duidelijk voorbeeld. Daar staat Petrus te preken op de Pinksterdag. En dan vertelt hij wat het allemaal geweest is met de Heere Jezus Christus. Dat God hem op deze wereld gezonden heeft. En dat hij overgegeven is in de handen van de onrechtvaardigen. En dan wordt zijn preek heel persoonlijk. En dan wordt zijn vinger een uitgestoken vinger. En dan zegt hij, die hebt gij, die hebben jullie overgegeven in de dood. Zij hebben tegen Christus overtreden. En Bunyan schrijft in een van zijn verhandelingen, die mensen aan wie voor het eerst het evangelie verkondigd werd daar in Jeruzalem op de Pinksterdag, ze hadden hun handen tot in de ellebogen bevlekt met het bloed van Gods eigen Zoon. Gezondigd tegen God en ook gezondigd tegen de Heere Jezus. Hem overgeleverd. Of als dat op je afkomt, dat je gezondigd hebt tegen God en dat je schuldig staat aan al zijn geboden, maar ook dat je de aanbiedingen van Gods genade in Christus hebt veracht. Ook dat je met je onbekeerlijkheid zijn kroon hebt gevlochten en zijn beker hebt gevuld. Hoe zal deze koning, hoe zal deze zaligmaker dan gunstig gezind zijn jegens mij? Hoe zal hij mij genade bewijzen? Vrees in je hart. Maar de Heere Jezus zegt tot een Petrus die hem verloochend heeft. En tot discipelen die hem verlaten hebben. Vrees niet. Ik ben het. En hij weet van al die zonden af. Er is er hem geen één ontgaan. Maar als de meerdere Jozef laat hij het weten. Ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Dat is nu echt, gemeente, het werk van de goede herder. De pastor pastorum. De herder der herders, die in liefde komt en die in liefde de schuld wil bedekken en de ongerechtigheid wil verzoenen. Een zondaar klaagt zichzelf aan. Hij moet zichzelf veroordelen. Aan zijn kant geen recht en geen hoop. Die schuld, die zonde, ze getuigen tegen me. Hij kan en hij wil ze zichzelf ook niet meer vergeven. Maar de Heere Jezus komt met zijn bedekkende en vergevende bloed. Ziet, hier ben ik. En dan worden alle twijfelende, vrezende, alle beschuldigende gedachten gestild. Ergens las ik deze week: wanneer Christus komt met zijn dierbaar bloed, dan worden alle vragen, alle beschuldigingen, alle gevoelens van vrees in het bloed van de Heere Jezus Christus gesmoord. Hij wist ze weg. En er blijft alleen maar aanbidding en verwondering over. Deze is de bruidegom van zijn kerk. Deze is de grote verlosser. De behouder van het volk. Wat een wonder. Als je ondanks al je schuld, ja dwars door al je schuld en verlorenheid heen, de blik mag slaan voor het eerst en opnieuw op deze, die zichzelf openbaart en het zegt: ik ben de meerdere Jozef. Ik ben uw heil. Kijk, dan valt er ook licht over het verleden, zo zagen we. Al die kromme dingen, die onbegrijpelijke dingen worden opgelost. Dan ga je ook zien dat de Heere ook toen hij je diep ontdekte, ook toen hij je herinnerde aan je schuld, ook toen hij je stilzette, dat maar niet deed om je kwaad te doen, maar je behoud op het oog had. Om je te brengen tot de kennis van die grote en eeuwige koning. Maar daar blijft het niet bij, want de geschiedenis gaat door en ze laat zien dat er ook nog licht valt over de toekomst. Want vooral vanaf het 9e vers wordt deze Jozef dan ook de man die een opdracht gaat geven aan die broers. Hij zegt: nu ik mezelf bekend gemaakt heb, nu ik heb laten zien dat er wat mij betreft tussen mij en jullie niets meer zit, haast u, trek op tot mijn vader. En laat hem weten dat God mij gesteld heeft tot een hoofd van Egypte. En kom dan in Goshen wonen, want die honger duurt nog door. Er zullen nog 5 jaren van honger zijn. En als je in Kanaan zal blijven wonen, dan zal je met je kinderen verarmen. Boodschap aan mijn vader dat er hier bij mij in mijn voorraadschuren in Egypte koren is. En brengt mijn vader hier en kom allemaal hier met je vrouwen en met je kinderen, opdat ik in de komende jaren van honger voor jullie mag zorgen. En opdat je van mijn koren mag leven. Kijk, daar ziet u dat Jozef niet alleen maar zorg heeft voor zijn broers, maar dat zijn hart nog altijd is bij zijn oude vader, Jacob. Jacob die Jozef lief had, we hebben gezien lang geleden dat die liefde van Jacob voor Jozef misschien wel wat te erg was, omdat die Jozef ook zo verschrikkelijk voortrok. Maar hier merken we, als we dat al niet wisten, dat Jozef ook van zijn vader houdt. Hoe kan het ook anders? En het zal hem door het diepst van zijn hart gesneden hebben toen hij de broers hoorde zeggen dat vader Jacob zo bedroefd was. En dat vader Jacob zijn kind Benjamin niet wilde laten gaan. En dat vader Jacob, als Benjamin in Egypte zou blijven, dat zijn haren, grauwe haren, in het graf zouden dalen. Maar nu de zaken opgelost worden, nu moet Jacob het weten. Die daar zit in de tent in het zuiden van het land Kanaan, angstig wachtend misschien op bericht uit Egypte tot zijn zoons terugkeren. Nu moet Jacob het weten, de mare, de tijding, er is brood in Egypte. Nee, niet slechts, er is brood in Egypte. Jozef leeft en hij is het die de beschikking heeft over alle korenschatten en alle graanschuren die er in Egypte zijn. En hij wil vader Jacob en Ruben en Simeon en Levi en Benjamin en hun vrouwen en hun kinderen alle onthalen. Komt tot Jozef. dat moet in de grijze, grauwe ouderdom van de treurende Jacob een blijde tijding geweest zijn uit een ver land, een evangelieboodschap. Jacob treurend in het land. Jacob, die het ook in die treurende toestand echt niet altijd met de Heere eens was. We hebben dat een aantal weken geleden ook ontdekt. Jacob, die het op sommige momenten allemaal maar moeilijk over kon geven dat het zo liep in zijn leven. Jacob is geestelijk echt niet altijd op de goede plaats. Jacob die daar angstig en misschien wel verdrietig zit te wachten. Jacob mag een boodschap horen. En dan leest u iets van de liefdesdrang in de woorden die Jozef spreekt aan het adres van zijn broers. Haast u. Nu moet je niet langer dralen. Nu moet vader Jacob het zo gauw mogelijk weten. Kijk gemeente, wanneer God goed voor ons is. Wanneer de Heere tot ons hart spreekt. Wanneer je iets zien mag van de vreugde die er ligt in het kennen van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Dan zijn er momenten dat je niet meer kunt zwijgen. Dan moet je spreken. En dan zou je iedereen wel mee willen nemen. En je zou het iedereen van harte gunnen. Kom, ga met ons en doe als wij. En als deze dag van grote blijdschap, van evangelieblijdschap aanbreekt aan het Hof van Egypte, dan moet Jacob het ook zo snel mogelijk weten. Haast u. Kijk, wanneer die dingen zo in deze geschiedenis benadrukt worden, dan zit ook daar onderwijs in. Wat rechtstreeks betrekking heeft op ons persoonlijke leven, geestelijk. En dat is dit. Dat wanneer werkelijk iets van die genade in ons leven mag schitteren. Wanneer in het duister van ons bestaan het licht van het evangelie doorbreekt. Of wanneer Jezus Christus zich aan ons hart onverwacht en onverdiend bekend maakt. Dan zou je het iedereen wel willen geven. Dan moet je erover spreken. Soms heel eenvoudig, maar misschien ook wel eens wat uitvoeriger. En juist wanneer voor degene die het woord mogen bedienen, Jezus Christus betekenis gaat krijgen, dan zullen ze in de prediking van het woord met grote aandrang, met de haast van de liefde en met de drang van de liefde willen spreken. Kom tot Jozef. Want ze hebben het gezien, er is bij die Jozef zoveel te vinden. Alle schatten van Egypte, al de graanschuren van Egypte zijn van hem. Hij heeft de beschikking. Hij kan een heel volk, een groot volk in het leven behouden. Nou, veel meer geldt dat natuurlijk van de grote Jozef, van de Heere Jezus Christus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de beschikking over alles wat er in de wereld en in de hemel en onder de aarde maar te denken en te overwegen valt. Zoekt u vergeving van zonde, ze is bij hem te vinden. Zoekt u licht voor uw blinde ogen, ze is bij hem te vinden. Zoekt u overwinning van die onuitroeibare boezemzonde in uw hart, ze is bij hem te verkrijgen. Zoekt u hulp in uw dagelijkse strijd. Als de prikkels en de nagels van allerlei moeilijke omstandigheden u lastig vallen, ze is bij hem te vinden. Ga tot Jozef. Ja, dan hoor je eigenlijk in deze woorden van het evangelie de klokken luiden die Paulus als de grote evangelieklokkenist begint te luiden in de tweede Korinthebrief. Wij, gezanten van Christus wegen, Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Hoort u die klokken? Ze luiden als het goed is in iedere preek. En in die woorden laat Paulus het weten en laat een dienaar van het evangelie als het goed is het weten. Zoek het bij deze meerdere Jozef. Want bij hem is alles te vinden. En al wat u ontbreekt wil hij schenken zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Kijk, en dat moet door die broers nou natuurlijk worden gezegd daar in Kanaan. Aan Jacob en aan al de vrouwen en de kinderen. Aan heel de familiekring die daar in tenten vertoeft met de schapen. Dat moeten ze gaan vertellen. Boodschap, al wat gij gezien hebt. En dan moeten ze nadruk op leggen wat er bij Jozef te vinden is. Maar ook dat die Jozef ervoor zal zorgen dat ze een plekje krijgen in Egypte. Het land Goos. Het land Goos, het is niet vanuit de geschiedenis te achterhalen waar het precies gelegen heeft. Maar als we alles wat de Bijbel erover zegt bij elkaar lezen, dan zal het in de delta van de Nijl gelegen geweest zijn. Een beetje aan de kant van de Sinaï-woestijn, dus zeg maar in het wat oostelijke deel van de Nijldelta. En daar moet dan een gebied geweest zijn waar de Israëlieten Jacob met zijn kinderen konden wonen. Vlakbij de hoofdstad van Egypte, vlakbij Jozef. En daar zou hij voor hen zorgen. Daar zou Jozef ervoor instaan dat ze hun dagelijks voedsel kregen. Dat het in de 5 jaar van honger die kwamen hen aan niets zou ontbreken. En Jozef zou ervoor instaan dat ze ondanks het feit dat de Egyptenaren een gruwelijke hekel hadden aan schaapherders, ze toch in Egypte welkom waren. En hij zou bij Farao ervoor zorgen dat Farao een welkom zou heten in Egypte. Kijk, dat zijn de schatten die Jozef hen toezegt. En daarom haast u om dat aan vader Jacob te vertellen. Veel meer zijn de schatten van de meerdere Jozef. Hij biedt niet slechts eten en drinken in tijden van honger en van dorst. Dat wil de Heere ook geven. Want hij is de God die alle dingen in zijn hand heeft. Eten en drinken, gezondheid en ziekte, voorspoed en tegenspoed, het ligt in zijn hand. Maar de Heere wil door zijn lieve Zoon Jezus Christus niet alleen zorgen voor de omstandigheden van ons gewone leven. Hij wil heel in het bijzonder zorgen voor het heil van onze ziel. En dan zijn er in de schuren van de meerdere Jozef zoveel schatten te vinden. En dan mag een verloren zoon en een verloren dochter, die het niet waard is om Gods kind te zijn, bij hem wonen. Dat is wat? Bij God wonen. Bij Christus wonen. En door zijn evangelie gevoed worden. Zodat je geestelijke honger gestild wordt. En je geestelijke dorst gelest. Dan zingt het in je hart. Bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar mag Jacob in delen. Daar mogen de broers in delen, want ze mogen naar Egypte komen, bij Jozef. Jacob ziet misschien op tegen de reis. Misschien heeft hij wel allerlei bezwaren, maar hij mag komen. Hij is welkom. En zo is het zeker in de diepe geestelijke zin die we telkens vanuit deze geschiedenis opdiepen. Al heeft een zondaar nog zoveel vrees en nog zoveel vragen en nog zoveel bezwaren en nog zoveel schuld. Als Christus Jezus hem verwelkomt, dan is hij ook echt welkom. En dan mag hij bij hem wonen. En van hem alles verwachten. Een heilrijk lot. Kijk, en als dat zo aan die broers wordt meegedeeld, ja, dan verdwijnen alle vragen. En dan verdwijnt ook alle verbijstering. Dan worden ze, om een oud woord te gebruiken, er helemaal voor ingewonnen. En Jozef komt naar hen toe en hij omhelst hen. Eerst Benjamin en hij omarmt Benjamin en hij huilt luide, zodat het buiten te horen is. En dan kust hij al zijn broers. Eén voor één. Ook die broers die het meest actief geweest zijn destijds in zijn verkoop als slaaf naar Egypte, allemaal. En de kus, zeker wanneer het gaat om een kus onder mannen, geldt in het Oude Oosten dan heel in het bijzonder als een teken van verzoening. Dat zit trouwens ook in het woord verzoening. Dat heeft zelfs taalkundig wel wat met de kus te maken. Nou, zo moet u dat hier zien. Het is goed. Jozef bezegelt het met een kus. Hij laat het als het ware tastbaar weten. Er zit niets meer tussen. Het is vrede. Kun je dan begrijpen dat die broers, die grove, sterke, krachtige kerels die voor geen kleintje vervaard zijn, in tranen uitbreken? Wat een wonder. God heeft alles goed gemaakt. En dan nog één keer uit dit laatste stukje van de geschiedenis de lijn naar een zondaar, naar een zondares, naar een man, naar een vrouw, naar een jongen, naar een meisje, die als een verloren zondaar Christus mag vinden. Christus wil hem als het ware door de kracht van zijn woord en van zijn geest de kus van de vrede op de lippen, op het hart drukken en zeggen: het is goed. Er is volkomen betaald. En het klinkt van de hemel: ik zal niet meer op u toornen, noch op u schelden. Die volle vrede, gemeente, die is alleen aanbiddelijk en verwonderlijk te ervaren in het bloed van de Heere Jezus, als hij zich openbaart en zich wegschenkt als de meerdere Jozef. En dan zingt het in je hart, wat we samen zingen met die 85ste psalm. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst, aan het einde van deze dag. En wij zeggen uw grote en heerlijke naam, eerbiedig dank voor alles wat u ons hebt willen schenken, ook in deze ogenblikken. We bidden u, Heren, wil u geven dat het woord wat vandaag in alle eenvoud geklonken heeft, mag worden toegepast. En dat we die meerdere Jozef, de grote behouder van zijn volk, mogen leren kennen. Heren, hij wordt ons verkondigd. Hij wil zichzelf aanbieden. Hij zoekt zondaren die in nood en schuld tot hem vluchten. En als ze niet vluchten kunnen en bang zijn dat ze hun schuld en hun zonde niet diep genoeg voelen, nog zoekt hij ze, hoe arm en hoe ellendig ze ook zijn. Heren, geef dat velen mogen zoeken en opgewekt worden en aangevuurd om deze Christus te leren kennen. En wil u, o meerdere Jozef, u dan niet onbetuigd laten. Heren, dat voor velen de momenten mogen komen dat u zich niet meer kunt bedwingen. Dat u tot een verlorene zegt, ziet, hier ben ik. Heren, wil zo het woord gebruiken. Ga met ons deze week in die we samen begonnen zijn. Wil u ons sterken bij ons werk van iedere dag. Zegen onze kinderen. Zegen de vaders en de moeders. Zegen degenen die alleen door het leven gaan. Zegen de ouderen. Zegen ons allen. Bovenal. Met uw genade. We vragen dat. Niet omdat wij het waard zijn. Maar alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 45 vers 1 is onze slotzang. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.